vis en die bas en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We beginnen vandaag met een verdrietig bericht, gemeente. Afgelopen vrijdag 6 januari is mevrouw Cornelia Hoogvliet overleden op de leeftijd van 99 jaar. Aanstaande donderdagmorgen om 10:30 is de rouwdienst in de aula van Rokanje. Aanstaande woensdag heeft u de mogelijkheid om te condoleren bij haar thuis. En dat kan van 's middags 3 tot 4 uur. In verband met haar overlijden zingen we nu, indien mogelijk staande, Psalm 103, vers 8 en vers 9. Wij noemden u Psalm 103, vers 8 en vers 9. Dan volgen nu de andere mededelingen. Aanstaande maandag begint de catechisatie weer. Dinsdagmiddag is er het Bijbeluurtje met Jos van der Hoog. woensdagavond de vrouwenvereniging. De vrouwengesprekskring wordt vanwege de begrafenis van mevrouw Hoogvliet verplaatst naar volgende week. Vrijdagavond jeugdvereniging 16+, Appenbroek. Zaterdagavond de kampvuuravond voor de mannen bij de familie van Kreuningen, aanvang 7:30. U mag ook de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde is voor de verwarming. Tot zover deze afkondiging. Stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen we daarna uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Psalm 48, vers 6, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we nu samen het aangezicht van deze God zoeken in het gebed. Wij zoeken uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor ons. Want we komen als mannen, vrouwen, jongens en meisjes met een zondig hart naar deze samenkomst. En u weet wat er vanmorgen in onze gedachten was en wellicht in onze woorden en daden. Dat u niet behagelijk was, wat niet in overeenstemming was met uw heilige wet en daarmee met uw liefde zelf. Want u bent het immers die uit gadeloze ontferming uw wet heeft gegeven, opdat we de grenzen zouden weten. En als we die zouden overgaan, ook zouden weten dat het ons berooft van de zaligheid, berooft van de liefde van God, berooft van de gemeenschap met u. En als we ons deze morgen gaan bezighouden met een bepaald onderdeel van uw heilige wet, Heere, geef dan heilige gedachten in spreken en in luisteren. Geef de vervulling met uw geest, opdat we verstaan mogen wat u de Heilige Geest tot ons te zeggen heeft. En uw knecht mag weten welke toepassingen juist gepast zijn voor deze gemeente en voor ieder van ons persoonlijk. Leid hen door uw woord en geest. Zegen de bediening van uw woord wereldwijd, Heere, in bijzonder in gebieden waar mensen op de vlucht zijn, in oorlogsomstandigheden, gemeenten die vervolgd worden om uw naams wil. We dragen vanmorgen heden in het bijzonder de christenen in Nigeria aan u op, waar we opgeschrikt werden door de vele tientallen moorden die er met kerst gepleegd zijn op de christenen door radicale islamieten. En de vele kerken die in brand gestoken werden. Wat een verdriet en wat een pijn, wat een eenzaamheid. En vervreemding van een lot en volksgenoten, Heere. Door deze zo goddeloze beweging van de radicale islam. Wij bidden u om hulp en kracht voor hen die het overleefden. Maar bovenal volharding om bij u de Heere te blijven. Om u niet te verloochenen wat zo goed voorstelbaar is. Geef hen de moed, Heere, om te zeggen, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat kan een nietig mens mij doen? Want immers, hun leven is in Christus verborgen en geborgen. En een toekomst is zeker. Laat niet varen wereldwijd, Heere, wat uw hand begon, onder allen die u riep onder de bediening van uw woord, opdat ze het koninkrijk van God straks zullen binnengaan. We dragen ook de rouwdragende familie van Corrie aan u op, in het bijzonder haar nicht en man, waar ze altijd zo'n goed contact mee onderhield en wat ook een van de weinige familieleden was die ze had. U weet van haar leven wat gekenmerkt werd door eenzaamheid als het gaat om het zonder kinderen en zonder man te moeten stellen, al zoveel jaren weduwe. U weet van een leven, Heere, waarin ze toch in karakter optimistisch altijd weer proberen het goede te zien en vooruit te kijken en niet zozeer achterom te zien. Het mogen ook, Heere, voor haar geworden zijn wat we zo voor haar hopen, dat ze nu thuis gebracht is. Wij bidden u, Heere, geef dat de rouwdragende, ook in de gemeente, want ze had immers vele vrienden en vriendinnen onder de gemeenteleden, dat ook zij tijdens de rouwdienst mogen ervaren dat de Heere er is. En dat de roepstem die ervan uitgaat, als een vrouw van zo'n hoge leeftijd sterft, ook ons bereikt door ons toe te roepen, mens, bereid uw huis, want ge zult sterven. Ja, Heere, dat het voor ons allen opnieuw een reden mag zijn om ons te bezinnen. Waar gaan we naartoe? Waar leven we voor? En wat zal ons einde zijn? Zegen, Heere, dit sterven, opdat er nog winst uit geboren mag worden. Laat niet varen wat uw hand begon, ook in de gemeente te Abbebroek. En leer ons, o God, van zaligheden. En ieder van ons persoonlijk, oud of jong, in de plaats waar we wonen, in het werk wat we doen, in het werkloos zijn, of met pensioen zijn, of wat onze status in de wereld ook is, ons leven in uw dienst te besteden. Zegen ons uit genade deze morgen. Zegen onze overheid, ons koningshuis, het kabinet, het parlement, de provinciale staten en de gemeenteraden, met de wet en de getuigenis van God. En geef dat zij die die wet en uw getuigenis vertolken in vergaderzalen, de wijsheid ontvangen en ook de moed om dat te doen. Te weten wanneer te zwijgen en wanneer te spreken. En geef de overheid, Heere, die wijsheid van boven die we zo hard nodig hebben. In alle crises waar we mee te maken hebben en waar de overheid dag en nacht mee bezig is. Geef die mannen en vrouwen de kracht en de moed, Heere, om verder te gaan. Ook en ondanks alle kritiek. Soms terecht en soms onterecht. U weet het, Heere. Denk aan hen in gena. En zegen zo ons land en volk nog. Uit genade om Christus wel alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Matthäus 5. Waar we de versen 1 tot en met 24 lezen. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 24. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij neergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbend, leerde hij hen, zeggend: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegend alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggend kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en ze schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan, zal er niet één jota nog een titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo zal geleerd hebben, wie zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen? Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Die laatste twee teksten vormen de tekst voor de prediking. En die waarschuwing die Jezus hier geeft, die staat in verband ook met het volgende vers. Zodan gij uw gave zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen. Verzoent u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Een Bijbelverklarer zegt, als je in de kerk bedenkt dat er iemand is die iets tegen je heeft, als er sprake is van boosheid en toorn, dan zou je de kerkdienst eigenlijk moeten verlaten om het eerst goed te gaan maken. Zo nauw komt dat in het koninkrijk der hemelen. Maar nogmaals, de teksten zijn vers 21 en 22. Je hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, je zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Maar ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. We gaan als inleiding op de preek gemeente zingen uit Psalm 109, vers 2, vers 3 en vers 12. Psalm 109, vers 2, vers 3 en vers 12. We leven in een tijd, gemeente, waarin de lontjes steeds korter worden. Wat is er een boosheid in de samenleving. Een woede tegen de regering, tegen het, wat men dat noemt, de elite in Den Haag. Wat is er een boosheid onder de mensen. Jaloezie, terwijl we rijk en verrijkt zijn als we ons vergelijken met wat in de Oekraïne plaatsvindt en wat miljoenen christenen meemaken die vervolgd worden. Hoe durven we dan nog te staken en onze mond te verheffen? Hoe durven we dan nog om dankbaar te zijn? Ik maak me steeds meer zorgen over die alsmaar korter worden de lontjes, want ook in de gezinnen worden ze korter. Het lijkt wel of mannen en vrouwen steeds minder van elkaar kunnen verdragen en of ouders steeds minder van hun kinderen kunnen verdragen en de kinderen steeds minder van hun ouders kunnen verdragen. Hoe snel is er niet dat iets ontvlamt in woede, dat men ontvlamt in woede omdat er iets is waarvan je achteraf vaak zegt van waar gaat het over, waar ging het over? En dan, als mensen over je lasteren, boze tongen, zo zongen we zo even. Als mensen je minachten en jezelf lijdt onder het feit dat anderen hatelijke woorden spreken. En dat korte lontje van een ander jou zo kan treffen. Want wat kunnen woorden niet aanrichten? Wel, de Heer Jezus die geeft vanmorgen een boodschap voor ons allemaal. En hij laat ons drie manieren van moorden zien. Drie manieren om te vermoorden. De eerste is als je letterlijk iemand doodslaat. De tweede is als je raka tegen iemand zegt. En de derde is als je dwaas tegen iemand zegt. Ik heb nooit over deze teksten durven preken, omdat ze zo ontzettend scherp zijn. En ik sprak eergisteren nog een collega die zei, waar begin je aan? Waar begin je aan? Wel, vanavond hoop ik in Katwijk zondag 40 te preken. Dat gaat over het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Dus ik dacht, waarom zou ik aan dezelfde stof een Abba Broek niet bepreken? Maar het valt me zwaar. Want of je een dominee bent of niet, gemeentelid of niet, in de wereld leeft of in de kerk, we vallen allemaal onder het oordeel wat de Heer Jezus hier uitspreekt. Want de minste haat tegenover mensen om ons heen maakt ons tot moordenaars. Niet voor de wereld. Voor de wereld ben je goed. Als je dus voor het oog van wat de mensen zien aan jou, je houdt aan de wet en probeert zoveel mogelijk de ander niet te beschadigen, dan ben je voor de wereld goed. Maar niet voor de Heer Jezus. En later heeft Johannes, de apostel Johannes, dat samengevat. Wat in onze tekst staat, als die zegt, wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven. Dus dat we dus bekeerd zijn, omdat we de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En dan, en ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. Niet, die is verkeerd bezig en die moet zijn mond eens gaan spoelen als hij boze dingen zegt, of hij moet beter op zijn tellen passen, of dat is niet goed hoor als je je broeder haat. Nee, die is een moordenaar. In de ogen van God ben je dezelfde moordenaar als die in de gesloten afdeling in de gevangenis in Scheveningen zit. Begrijpt u waarom dit geen gemakkelijke stof is? Dit klaagt ons allemaal aan op een hele indringende manier. En als we een beeld van de Heer Jezus hebben wat nogal zoetelijk en lieflijk is, die het land doorgaat, mensen geneest, duivel uitwerpt, doden opwekt en spreekt van vrede en van liefde en van gerechtigheid, dan komt hier een Heer Jezus naar ons toe die ons zeer scherp vermaant, zeer scherp vermaant. Waarom doet hij dat toch? Wel, het eerste wat opvalt is dat in vers 21 staat: gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Tot de ouden is door God gezegd. God sprak tot Mozes en de profeten in het Oude Testament, dat zijn de ouden. Maar ik zeg u, zegt Christus. Dit was natuurlijk een enorme ergernis voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Want zij begrepen heel goed wat hij bedoelde. De ouden, dat waren de mensen waar ze vooral op steunden. Mozes en de profeten. En voor de fariseeën was het zo dat als je de wet van God hield, uiterlijk, was je goed bezig. Ze waren daar de hele week mee bezig. Maar de Heer Jezus gaat uitleggen dat het niet alleen om het uiterlijk houden van de wet is. Niet stelen, niet liegen, niet vermoorden, geen overspel doen. Niet alleen de daden, maar ook de gedachtenwereld. Dat was nieuw. Dat was nieuw. In het Jodendom herkende men wel de Yetzer Hara, de neiging tot het kwade. Of de Yetzer Hatov, de neiging tot het goede. Die geneigdheid tot goed en geneigdheid tot kwaad, dat ging dan ook over die gedachtenwereld. Maar er werd nooit gezegd dat als je in je gedachten zegt, raka, gij dwaas, dat je dan strafbaar zou zijn. Voor God. Dat was nieuw. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus. Dan gaat hij dat gebod van God van het Oude Testament verdiepen, invulling geven, tot een vervulling brengen die ongekend was bij zijn hoorders van die dagen. En die, moeten we eerlijk zeggen, tot in onze tijd toe vaak wordt genegeerd. Want laten we maar eerlijk zijn, wij redeneren ook zo. Ja, ik heb niet gestolen, ik heb niet belogen, ik heb niemand doodgeslagen, dus het zal wel meevallen in de dag des oordeels. Zo slecht ben ik niet, in ieder geval niet zo slecht als die man die onlangs opgepakt is in Rotterdam en nu alweer een paar weken op het parket vastzit. Ook voor ons is het zo dat we de neiging hebben om te denken, onze gedachtenwereld, dat is van ons. Dan zijn we waardevrijen. Dan mogen we zelf onze waarde bepalen. En als ik hatelijke gedachten heb over iemand, dan moet ik dat zelf weten. Jezus zegt nee. En hij begint het uit te leggen. In vers 22. Doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Dus niet alleen iemand die een broeder dood, feitelijk dood maakt, maar ook iemand die ten onrechte toornig is. Die zonder reden woedend is op een ander. Wat zegt er Jezus hiermee? Discipelen, jullie gaan de wereld in straks. En je zult gehaat worden door de mensen. Ze zullen over je lasteren. Ze zullen je voor stadhouders en koningen slepen. Ze zullen je zo gemeen behandelen dat je naar je mens gesproken, naar de mens gesproken, niet anders kunt doen als furieus worden. Woest op die mensen. En dan ga ik jullie laten zien hoe dat niet meer hoeft. Maar dat je met zachtmoedigheid gaat onderwijzen degene die tegenstaan. Zodat de mond van de stadhouder openvalt. En van de rechter waar je voor geleid zal worden. Omdat ze iets nieuws meemaken. Iemand die op een verschrikkelijke manier behandeld, mishandeld wordt, reageert niet furieus, niet woest. Dat ga ik jullie leren. Ik ga jullie leren wat de wet nu eigenlijk bedoelt. Namelijk dat je in gemeenschap met mij in staat bent om te reageren zoals je dat nog nooit had gedaan. Dat de Heilige Geest je in staat stelt om mensen die je zo gemeen behandeld hebben, je vijanden, echte vijanden, met liefde tegemoet te treden. En te zegenen wie je vervloeken. En wel te doen aan degene die je haten. Dat ga ik jullie leren. Dus als jullie ten onrechte toornig zouden zijn op je broeder, bijvoorbeeld in het simpele geval dat je het evangelie hebt verkondigd in ergens Galilea, Capernaum, ze luisteren niet naar je. Ze lopen aan je voorbij. Dat irriteert. Daar word je boos over. Is dat terecht? Nee. Je mag wel heilig verontwaardigd zijn over het negeren van het evangelie. Maar dat is wat anders als terecht toornig zijn. Terecht toornig zijn is die. Die verontwaardiging. Maar die onterechttoornige houding is. Ze komen aan mij. Ze zeggen iets van mij. En dat pik ik niet. Ze vinden mij niet goed genoeg. Ik ben aan hun ogen een nietsnut. Het woordje toornen wat hier staat, heeft vanuit de grondtekst vooral een duur aspect. Dus een aspect van iets wat voortgaat. Een bepaalde levenshouding. Dus als er staat, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, dan gaat het om een levenshouding die we innemen. Dat is dat korte lontje waar we het straks over hadden. Bij het minste of geringste zijn we onterecht op iemand toornig. We koesteren wrok bijvoorbeeld. Maar ik zei al, er is ook een terechte toorn. Een heilige verontwaardiging. Denk aan wat in Marcus 3 beschreven staat. Als er Jezus in de synagoge is in Capernaum. En er is een man die een verlamde hand heeft. En ze staan hem allemaal aan te staren. Van gaat hij nu op de Sabbat die man genezen? Want dat was in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden verboden. En dan staat er dat Jezus met toorn hen allen aankeek, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. De heer Jezus was heilig verontwaardigd dat ze die man de genezing niet gunden. En dat ze zo ver gingen in een wetticisme over de Sabbatsheiliging, dat ze vonden dat die man niet op de Sabbat genezen mocht worden. Dat is een heilige verontwaardiging, dat is terechte toorn. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen. Denk aan wat Johannes 2 beschrijft, dat de heer Jezus op het tempelplein een geestel maakt van touwtjes. En alle mensen die daar aan het kopen en verkopen waren en daar grof aan verdienden, de tempelplein afjaagt, want mijn huis zal geen roverschool zijn, maar een huis des gebeds genaamd worden. Dan is er sprake van terechte, heilige verontwaardiging over deze ontheiliging van de tempel van God. En het dienen van de mammon, de God van het geld. Wij hebben die terechte verontwaardiging, die terechte toorn ook in ons leven, toch? Als mensen om je heen aan het vloeken zijn, dan kun je heilige verontwaardiging voelen dat God op die manier belasterd wordt en dat God gevraagd wordt om je te verdoemen. Als ik het hoor, zeg ik altijd tegen mensen, u bidt verkeerd om. U moet niet vragen, o God, verdoem mij, maar u moet vragen, o God, red mij. Waarom zou u dat gebed van u niet veranderen in plaats van dat je vraagt om je eeuwige ondergang, dat je vraagt om je eeuwige leven? Maar verontwaardiging als mensen dat doen. Maar we kunnen ook een heilige toorn voelen als ons kind, wat we zo lief hebben, van het pad afraakt en zelfs aan de drugs gaat of alcohol, gokverslaving. Waarom doe je zo? Waarom laat je je daartoe verleiden? Daar zit ook die verontwaardiging in van een ouder die op zijn eigen of haar eigen ziel getrapt wordt. Hetgeen wat je lief hebt, gaat verkeerd. Gaat de verkeerde kant uit. Er is dus sprake van een terechte toorn en van een onterechte toorn. Ja, maar dominee, ik ken toch ook die Bijbeltekst. Wreekt u zelf niet beminder, maar geeft de toorn plaats. Gaat dat nou over terechte of onterechte toorn? Die tekst gaat over beide. Geeft de toorn plaats. Alleen wij denken dat die tekst bedoelt, geeft de toorn een plaats in je gedachtenwereld en in je doewereld van vandaag. Dus ga daar maar eens even lekker tegenaan. Tegen hem of haar die weet dat jij dus een nietsnut bent of zo. Maar de Heilige Geest bedoelt te zeggen, geef die toorn plaats bij God. Romeinen 12 vers 19. Geef die toorn plaats op de dag des Heren. Wreekt u zelf niet beminden, want mij komt de wraak toe, zegt de Heren. Ik zal het vergelden. Als je slecht behandeld wordt, als je mishandeld wordt, mag je de overheid inroepen om recht te doen. Maar je gaat jezelf niet wreken. Want mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Op de dag des Heren komt hij of zij die dat jou heeft aangedaan daar niet mee weg. Dat is de eerste manier waarop we mensen kunnen vermoorden of ze ons proberen te vermoorden. De tweede manier is, wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Raka betekent stomkop, idioot, nietsnut. Ik heb zitten denken aan het pestgedrag wat kinderen soms moeten ondergaan op school. Of in de buurt waar ze wonen. In wezen word je dan uitgescholden als raka, als een nietsnut. Je mag er eigenlijk niet zijn. Pesten is een ander duidelijk maken. Jij mag er niet zijn. In ieder geval moet je wegwezen. Iemand die dat doet, zegt Jezus, is bezig met moorden. Want het is een daad. Nogmaals, in onze cultuur is het zo dat een zonde pas zonde is als het een daad is. Als je iemand feitelijk vermoordt, als je iemand feitelijk mishandelt, is dat een daad. Maar bij de Heer Jezus is de gedachte waarin je beslist om iemand te minachten, waarin je beslist om een ander kwaad te doen, de gedachte ook al een daad. Want je kiest daarvoor. Je kiest ervoor om voortdurend negatief over die man, vrouw, jonge meisje te denken. En dat ziet hij als een daad. Dat voor het raka geldt dus vooral het uitschelden van iemand. Het pesten van iemand. En de beslissing om dat te doen, die zal strafbaar zijn voor de grote raad. De derde manier waarop we kunnen moorden, wordt onder woorden gebracht door de Heer Jezus met: wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Hier moet je met dwaasheid denken aan iemand die moreel dwaas is. Die als het gaat over wat wel of niet mag, zegt: ik weet van niks. God ziet mij niet, ik doe wat ik zelf wil. En als mensen vinden dat het fout is, dan is dat hun probleem en niet het mijne. Dat is de dwaas die de Heer Jezus bedoelt. Het is heel opmerkelijk, gemeente, dat de Heer Jezus eerst begint met een straf voor het gericht. Vervolgens een straf voor de Hoge Raad. En vervolgens de straf voor het eeuwig oordeel. De hel. Er zit dus een opklimming in. Het eerste lijkt het minst erger, want er komt alleen maar een rechtbank aan te pas. Als je onterecht toornig bent op je broeder, zegt hij, dan kan er een rechtbank aan te pas komen. En die rechtbank die bestaat uit 3 rechters in een kleine plaats in Israël. En in de grotere plaatsen kon dat oplopen tot 23 rechters. Maar als je zegt raka, dan kun je niet meer terecht voor de gewone rechtbank. Dan moet je voor het Sanhedrin verschijnen, de Hoge Raad. Van 71 fariseeën, schriftgeleerden, oudsten van Israël. En als je zegt gij dwaas, dan ben je strafbaar voor het helse vuur. Dus het wordt steeds zwaarder, die straf. Terwijl wij denken dat de overtreding steeds lichter wordt. Want de eerste overtreding met de milde straf was vermoorden. De tweede vermoorden met door te zeggen onterecht toornig op iemand te zijn. De tweede door uit te schelden. En de derde door alleen maar dwaas te zeggen. Dit maakt dat deze tekst zo diep ingrijpt. Want blijkbaar wil de Heere dat onze gedachtenwereld vrij is van dit soort scheldwoorden, negatieve gedachten over mensen om ons heen, hatelijke gedachten en minachting. Vernedering. Niet dat we alleen dit soort dingen vermijden in de praktijk van ons leven, maar ook dat we het niet denken. Iemand schreef een Bijbel verklaren: in de ogen van de wereld ben je goed als je je houdt aan de wet. In de ogen van God ben je goed als je wenst zoals God te zijn, zoals Christus te zijn, die nooit zondigde. En zelfs voor Pontius Pilatus en Caiaphas geen hatelijke gedachten had. Dat is wat een ware christen wil. Niet dat hij het kan. Want vanuit onszelf zijn we niet alleen geneigd tot alle kwaad, maar borrelt er iets in ons op waarvan we weten dat het zonde is. Wat we moeten bestrijden. En we kunnen dat absoluut niet zonder de Heilige Geest. Er is geen mogelijkheid om daartegen te vechten dan alleen door gemeenschap met Christus, door nauw met hem te leven, door veel met zijn woord bezig te zijn, door de schriften te onderzoeken die van hem getuigen, maar ook gemeenschap met hem te hebben. Dat is de enige manier om dat te voorkomen. De Heer Jezus noemt die gedachtenzonden ook zware zonden. En ieder die te maken heeft gehad met de kracht van slechte woorden, van boze woorden, van vernederende woorden, die weet dat woorden soms kunnen doden. Ik denk dat er meer mensen in Nederland door slechte en boze woorden onderuit zijn gehaald dan door drugs en alcohol en misdaad bij elkaar. Het zou wel eens kunnen zijn dat de vervuiling van boze en vernederende en wrede woorden veel groter is als die van de CO2-uitstoot. De uitbarsting van woede die zoveel narigheid en ellende teweeg kan brengen in onze wereld. De Heer Jezus zegt, niet alzo, mijn kinderen. Ik heb je gekocht met een dure prijs. En ik wil dat je, al word je dan niet voor stadhouders en koningen geleid, al word je alleen maar voor je buren geleid en je collega's op het werk en je medestudenten op school. Ik wil dat je mijn beeld laat zien. Die gescholden werd en niet teruggold. Ik wil dat je mijn beeld laat zien, zodat de mensen die nooit naar de kerk gaan, die ook helemaal niets van Gods wet weten, door jouw houding erachter komen wie God is. Dat je een plaatje laat zien van wie Christus geweest is toen hij op aarde was en nu in de hemel. Ik wil, zoals Paulus het later zegt, zijn beeld gelijkvormig worden. Niet meer voor mezelf, maar voor de naaste. Een Bijbelverklarer zegt, deze tekst die laat ons verschuiven van een mens in deze 21ste eeuw, die voortdurend op zichzelf gefocust is, naar een mens die zich focust op de naaste. Wat kan ik betekenen voor de naaste, om hem of haar te behoeden voor zonde, alleen al in gedachten, maar ook in woorden en in werken. En allemaal hebben we te maken gehad met mensen die dubbel zijn. En als er iets is wat lastig is, dan is het wel mensen die dubbel zijn. We hebben de neiging in onze tijd om ons weer op te sluiten, of in onze Revo-bubbel, of in onze Evo-bubbel, of welke andere bubbel we ook kiezen. We hebben ons eigen virtuele wereldje gecreëerd via internet. We hebben geen behoefte meer aan mensen die ons corrigeren, want alles wat we nodig hebben om te weten, dat zoeken we op. Er is iets gaande, hè? Er is iets gaande. Ik weet niet of je al gehoord hebt van het boek van Harari, die Joodse professor in Jeruzalem, die een boek geschreven heeft, De Goddelijke Mens. Het boek is in miljoenen exemplaren over de wereld verspreid. Het is een boek wat in allerlei talen vertaald is, omdat hij laat zien dat we een verschuiving doormaken. We zijn steeds meer afhankelijk van internet, de data op internet, maar ook alles wat via internet naar ons toe komt. Dat betekent dat we een nieuwe religie aan het creëren zijn, zo zegt hij. De religie, de godsdienst van de data. De biogenetica, nee. De bio-industrie, nee. De biodiversiteit, nee. Maar het leven zelf, bios. We zoeken het leven buiten onszelf, maar niet in God. Deze op zich ongelovige Israëliet heeft miljoenen mensen aan het denken gezet. En we kunnen dat ook niet negeren. Want ook ons plaatje in Nederland verandert met rasse schreden. Ten slotte dit. Hoe gaan we nu om met mensen in onze omgeving waarvan geldt dat ze ons benadelen en ons veroordelen, minachten, kleinachten, als niets nuttig zien en ook ons daarmee in de grond trappen? Hoe gaan we daarmee om? Wel, ik zei u al dat Paulus sprak over het beeld van Christus. En hij benoemt dat op de volgende manier. Ik wens het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Gelijkvormig, dat kennen wij van het woord wereldgelijkvormig. Als je wereldgelijkvormig bent, dan praat je als de wereld, dan handel je als de wereld, dan kleed je als de wereld, dan doe je gewoon wat de wereld doet. Dan ben je dus ook niet verschillend van de wereld, ben je niet onderscheiden van de wereld. Als je een Christus gelijkvormig wordt, dan hoef je geen revo of een evo te worden, of welke identiteit men in de wereld ook in kerkmensen, aan kerkmensen heeft toegedicht, maar aan Christus gelijkvormig. Je laat je hervormen naar zijn beeld. En dat je laat hervormen naar zijn beeld betekent dat je kennis krijgt van hem, gerechtigheid uitoefent en heiligheid als je dagelijkse manier van doen aanvaardt en ook praktiseert. Je zou kunnen zeggen, het beeld van God wordt in je hersteld. De Heilige Geest is bezig het beeld van God in je te herstellen. Wel, wat heeft de Heer Jezus gedaan ten opzichte van mensen die hem zeer te na kwamen? En hoe ga ik dat beeld van hem vertonen? Ik zei al, toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. Want hij is het leven zelf. Wie in de Zoon gelooft, die heeft ook dat leven. Ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt, dat door het geloven niet alleen zo is dat je dus een bepaalde set van normen en waarden hebt gekregen en dat je daarmee ook in de wereld wat te zeggen hebt en mensen een voorbeeld kunt geven, maar je maakt onderdeel uit, je bent verbonden aan het leven. Dat nooit meer voorbij kan gaan. Want Jezus zegt, die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Dus de dood maakt geen scheiding met het leven. Dan moet je eens voorstellen. Christus is in de hemel, maar stel voor dat hij op aarde zou zijn. En dan zou hier de kerk komen binnenlopen. En hij zal ons allemaal aankijken. En hij weet dan precies wie op hem vertrouwt, wie zijn welstand, zijn welvaart volstandig, volhardend op hem bouwt. Hoe zou hij kijken naar de mensen die dat niet doen? Hoe zou hij naar jou kijken als jij zegt, ik ben eerlijk onbekeerd? Ik zeg het maar eerlijk, dominee, ik ben gewoon onbekeerd, klaar. Hoe zou de Heer Jezus naar je kijken? Hij die het meest gesproken heeft over het helse vuur. Want weet je toch, hè? We verwijden altijd de tekst over de hel. En dat is begrijpelijk hoor. Dat is een verschrikking als je dat bedenkt. Iets vreselijks. De hel, dat staat voor die vuil verbrandingsplaats in het dal van Hinnom bij Jeruzalem. waar vroeger de molosdienst was, waar de kinderen door het vuur gejaagd werden, verbrand werden. De hel, dat staat voor stank, dat staat voor viezigheid, voor smerigheid. De openbare vuilverbranding, stortplaats van Jeruzalem. Gehenna, waar ons woord hel van afgeleid is. Het is iets walgelijks. En toch zegt Heer Jezus, pas op dat je niet naar de hel toe gaat. Want hij stuurt ons niet naar de hel, maar hij kijkt ons aan als we niet geloven in hem en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, want je bent op weg naar de hel. Je bent op weg naar de hel. Je hebt ervoor gekozen. Stop. Een kerkvader, Chrysostomus, heeft het eens een keer op een heel fijnzinnige manier onder woorden gebracht. Hij zegt, God heeft met de hel gedreigd, niet om ons daarin te werpen, maar om ons over te halen ervan weg te vluchten. Dat is de reden dat Jezus over de hel sprak. Hij kijkt ons allemaal aan. En waarheen ben je op weg, zegt hij dan. Waarheen gaat gij, zondaar? Quo vadis, waarheen gaat gij? Naar het kruis? Om vergeving van zonde? Of ben je op weg naar de hel? En als je dan straks thuis komt en het toch weer eens een keer mis, dan komt weer die bedorven sfeer en dat koppen met elkaar, hè? Koppig blijven, niet toegeven. Hoe klaart de lucht dan op? Hoe kunnen we uit die bedorven, vervuilde sfeer weer ademen en het helder krijgen? Als we beseffen dat Jezus het leven van ons leven is. Dat ik niet meer van mezelf ben. Dat als ik zo tekeer ga tegen iemand in mijn omgeving, iets doe wat zo wereldvreemd is. Ik bedoel, vreemd aan de komende wereld, het Koninkrijk van God. Dat past zo slecht bij dat Koninkrijk der Hemelen, waar ik naartoe op weg ben. Dat is zo vervuilend, dat is zo stukmakend. Nee, dat mag ik niet meer. En ik kan het eigenlijk ook niet meer. Want Jezus leeft en ik met hem. Een Joodse geleerde die de 10 geboden uitlegt, zegt bij het 6e gebod, gij zult niet doden. Het eerste wat we moeten doen is gaan delen met de mensen om ons heen om te voorkomen dat we gaan doden. Maar geen woede te delen, maar goede dingen. En hij verwijst naar Spreuken 15 vers 1. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een pijnlijk woord doet de toren oprijzen. Is dat een goede praktische regel? Dat schietgebedje, als je denkt, oh, het gaat mis, Ik heb mezelf niet meer in de hand, of ik merk dat hij of zij het niet meer in de hand heeft. O God, ik ben van u. Mijn handen zijn van u, mijn voeten, mijn hart, mijn mond, op een gedachtenwereld. Geef dat ik uw beeld mag laten zien. dat ik zelfs mag zegenen die mij vervloeken. Wat is dat een vrijheid, Heer, als u me dat geeft. Wat is dat een bevrijding. Ik hoef straks niet meer naar wat Harari ons voorstelt, het leven te zoeken in de robotisering, waarin alles via de data en via internet geregeld wordt, alsof dat het leven zou zijn, alsof dat de werkelijkheid zou zijn. Nee, mijn werkelijkheid is dat ik hier met beide benen op de grond sta en ik ben van Christus, in dood en in leven. Ik leef niet in het hiernaastmaals, maar ik leef met het oog op het hiernamaals. Een Nederlandse socioloog die zich bezighoudt met het World Wide Web, de impact van internet, die zegt, dat is een niet-christen, hè? Een niet-christen, die zegt, de meeste Nederlanders zijn bezig met het hiernaastmaals. Ze hebben via hun tablet, via een mobiel, via een pc, via een laptop, een werkelijkheid naast zich waar ze in leven. Ze putten daar hun troost uit, hun ontspanning uit. In Nederland leven ook de christenen niet meer met het hiernamaals, maar met het hiernaastmaals. Wel, een ware christen hoeft niet met het hiernaastmaals te leven. Hij ziet de gevaren van Second Life en van die hele virtuele wereld waar we induiken. En waar we allemaal mee te maken hebben en waar we niet aan kunnen ontsnappen. Een ware christen ziet de gevaren. Praten met elkaar daarover is van levensbelang. Zeg niet tegen je kinderen, jongens, ik vertrouw jullie waar jullie allemaal op zitten. Ik vertrouw je, je bent mijn kind. Je weet hoe papa en mama erover denken. Praat, waar ben je mee bezig? Waar gaat je hart naar uit als papa en mama het niet zien? Mijn man, als ik naar boodschappen ben doen en je bent alleen thuis en de kinderen zijn weg, waar zit je dan op de server? Christus stelde ook vragen. Hoe gaan we om met deze dingen? Christus stelde vragen. Hij zei tegen de Samaritaanse vrouw, ga heen, haal uw man. Hij zei tegen de discipelen, wilt gelieden ook niet weggaan? Je mag je man, je kinderen, je vader, je moeder vragen stellen. Want je wilt ze behoeden voor de hel en voor de impact van het hiernaastmaals. Ten slotte dit. Het klinkt in de kerk als een zo bekende uitspraak dat ik Erskine te hulp heb geroepen om er meer invulling aan te geven. Die bekende uitspraak is, zie op Jezus. Zo word je zijn beeld gelijkvormig. Zie op Jezus. Ralph Erskine, of op zijn Schots Erskine, die zegt, u moet niet op Christus zien vanuit de verkiezing. Dan gaat u veel te ver terug. U moet ook niet zien op Christus of u hem al in uw hart hebt. Of u al wedergeboren bent. Dan gaat u veel te ver vooruit. Maar u moet zien op Christus in het woord. Die mijn woord hoort, zegt Jezus tegen u. En gelooft in de Vader die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis. Hij kijkt ons aan en zegt, gelooft u dat? Geloof jij dat? Dan heb je het. Eeuwig leven. Voor altijd. Eeuwig. Met mij. Amen. Psalm 119, vers 60 en 69. Psalm 119, vers 60 en 69.